Het is mijn intentie om te spreken over onze dagelijkse geloofswandel, omdat ik geloof dat onze geloofswandel heel essentieel is voor de houding en de keuzes die we maken in ons dagelijks leven. Sterker nog, ons dagelijks geloofswandel speelt als het ware een hoofdrol in de keuzes die we maken op cruciale momenten in ons leven. En die cruciale momenten in ons leven is wat ons geloof definieert. De keuzes die we maken op cruciale momenten in ons leven is Gods referentie waarop Hij uw geloof beoordeelt. Of u werkelijk van Hem houdt of niet. Dus het is iets wat we niet mogen onderschatten. Het klinkt misschien iets dat je makkelijk kan verzuimen, maar het is waarschijnlijk het meest belangrijkste in je leven. Ik kan me herinneren dat Ashwin zei, in een dienst zoals deze kan je het vuur aanwakkeren. Maar het is door middel van de principes die we dagelijks toepassen dat we het vuur brandende houden. En het is mijn intentie om met deze preek bewustwording te creëren over hoe belangrijk ons dagelijks geloofwandel is. En ik hoop dat ik u daarmee mee stimuleer om meer verlangen te krijgen en dieper te gaan met God. De meeste antwoorden die we zoeken, die zijn antwoorden die we al hebben. Herinnert u zich het verhaal van Mozes, toen God hem riep? En hij zei, wat heb je in je hand? En dat wat hij in zijn hand had, gebruikte God. Dus vaak antwoorden die we nodig hebben, is iets wat God al heeft gegeven. Onze geloofswandel is als het ware een stempel in ons leven. Het is een rode lijn. Ik heb mezelf altijd afgevraagd, op basis van wat? Wat is het overwegingspunt waarop God beoordeelt dat iemand in hem gelooft of dat iemand van hem houdt en wanneer niet? En ik denk dat het een heel belangrijke vraag is. En ik denk dat het een vraag is die iedereen zou moeten kunnen beantwoorden. Omdat Jezus vertelt dat toen hij ging oordelen, dat er mensen waren die dachten dat ze gered waren. Die dachten dat ze de hemelpoorten in mochten. Die zeiden, Heer, we hebben toch in uw naam geprofiteerd. We hebben toch in uw naam wonderen gedaan en tekenen en grote werken. En Jezus zei, je hebt nooit mijn wil gedaan. En hij was like, hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat mensen genezen, profiteren, allerlei wonderen doet en Jezus zegt, je hebt nooit mijn wil gedaan. Dus dat liet mij denken dat er mensen zijn die denken dat ze gered zijn, maar ze zijn niet gered. En daarom wil ik deze bewustheid creëren, zodat jij weet, op basis van wat beoordeelt God nou of je gered bent? Op basis van wat beoordeelt God nou of je gelooft? Op basis van wat beoordeelt God nou of Hij Heer is over jouw leven of niet? En wanneer we die vraag kunnen beantwoorden, dan kunnen we op een bewuste wijze ons geloof uitoefenen met de zekerheid dat we toegang verleend krijgen. Amen. Als eerst wil ik gaan naar Romeinen 10 en dan vers 9. Als u met uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en u in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Mag ik de volgende vers? Nee, gewoon vers 10. Oké, okay. Ja. Als u hart gelooft, zult u rechtvaardig worden. Als u hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als u mond beleidt, zult u worden gered. Mag ik weer vers 9? Wie moet hiermee vandaag veel werk? Als u mond beleidt dat Jezus de Heer is. Nou, dit is waar ik wil dat u oplet. Als u met uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Nou, als je kijkt naar de voorwaarden om gered te worden, dan zijn het er twee. Je moet met je hart geloven dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt en met uw mond belijden dat Jezus Heer is, hij zegt, dan zal je gered worden. Is het je opgevallen dat hij niet heeft gezegd, als je met je mond belijdt dat hij de redder is? Hij heeft niet gezegd, als je met je mond belijdt dat hij een verlosser is, dan word je gered. Hij heeft gezegd, als je met je mond belijdt dat hij Heer is. In andere woorden, de redding zit hem in zijn heerschappij. Dat betekent, totdat hij Heer is over jouw leven, is redding niet gegarandeerd. Dat betekent dat wij een verantwoording hebben om aan God te bewijzen dat hij Heer is over ons leven. Simpel rekensommetje, toch? Dus hoe bewijzen wij aan God dat hij Heer is in ons leven? En dat is eigenlijk waar ik over met u wil praten. Want als hij Heer over ons leven kan zijn, dat betekent dat we behoudenis hebben. Behoudenis van ziekte. Behoudenis van angst. Behoudenis van de verkeerde vrienden. Van de verkeerde partner. Behoudenis van de eeuwige verdoemenis. Maar de voorwaarde is dat hij Heer over uw leven moet zijn. En onze dagelijkse leven die gaat uiteindelijk bepalen of hij Heer is in ons leven of niet. En het doet me gelijk denken aan een verhaal in de Bijbel. Een verhaal waar 3 mannen bewezen dat God Heer was over hun leven. Hun namen waren Sedrak, Mesach en Abednego. Nou, dit waren 3 mannen, Judese mannen in de Bijbel. En in hun dispensatie, in hun tijd, was er een koning genaamd Nebukadnezar. En de Bijbel zegt dat Nebukadnezar die bouwde een beeld van 30 meter, een gouden beeld van 30 meter hoog. Een hele grote beeld. En Nebukadnezar was niet zomaar een koning. De Bijbel zegt dat toen hij dat beeld oprichtte, dat hij allerlei mensen uitnodigde. Hij nodigde mensen, de Bijbel zegt rechters nodigde hij uit. Machthebbers nodigde hij uit. De Bijbel zegt zelf, hij nodigde alle autoriteiten uit. Dat laat zien wat voor koning het was. Het was geen kleine jongen. Het was niet iets dat gebeurde in de bovenkamer of in een klaslokaal. Deze man was een man van aanzien. Het was een man van macht. En hij stuurde een boodschap dat iedereen moest komen voor die inwijding, voor dat beeld. En het mooie is, iedereen kwam. Niemand uitgezonderd. Het feit dat iedereen komt, van het lijstje dat ik opnoemde, dat laat zien wat voor man deze koning was. En de reden dat iedereen kwam is niet omdat ze van deze koning hielden. Het was omdat ze bang waren voor deze koning. Omdat ze wisten dat deze koning in staat was te doen wat hij zeide. Uiteindelijk toen iedereen was gekomen en ze waren verzameld en ze stonden om dat beeld heen, gaf hij de mededeling. In eerste instantie had hij niet gezegd waarvoor ze moesten komen. Hij zei gewoon, jullie moeten komen. Inwijding voor het beeld. En toen iedereen was gekomen en iedereen stond om dat beeld, zei hij, luister. Ik wil dat iedereen gaat buigen voor dit beeld op het moment dat ik een signaal geef met een instrument. Er waren bepaalde instrumenten. En op het moment dat die instrument speelde, zei hij, iedereen moet buigen voor dat beeld. Mijn groot, klein machthebber. Wie zijn deze machthebbers, grote namen van vandaag? Ze moesten allemaal buigen. En vervolgens zei hij, luister, als je weigert te buigen voor dit beeld, dan zal je onmiddellijk, met nadruk op onmiddellijk, zal je in de brandende oven worden gegooid. Onmiddellijk, per direct. Dus hij strooide gelijk met angst. En de Bijbel zegt, dat signaal ging af. En iedereen boog, groot en klein. Ze bogen voor dat beeld. Maar er waren 3 mannen die niet bogen voor dat beeld. En er kwamen mannen naar de koning toe die deze 3 mannen waren gaan aanklagen. En die zeiden, o koning, had u niet gezegd dat wanneer dat signaal afgaat dat ze moesten gaan buigen? In ieder, en als ze dat niet deden, worden ze in de brandende oven gegooid. De koning was, hij stond in eerste instantie versteld, want hij was niet gewend dat de mensen zijn instructie weigerden. Dus de koning dacht van, misschien hebben ze niet goed gehoord. Laat me ze nog een keer de gelegenheid geven. En hij zei, luister, Sedrak, Mesak, Abednego, luister. Ik geef jullie nog 1 keer de kans om te buigen voor dit beeld. Nog 1 keer. Hij zei, als je niet doet, dan ga je in die brandende oven. Deze mannen, wetende wat voor koning dit was, wetende de context van het verhaal, ze zagen iedereen buigen, groot en klein. Ze zeiden tegen deze koning, luister koning, we vinden het niet nodig om u te antwoorden. We vinden het niet nodig om u te antwoorden. Maar. Want de koning zei daarvoor, luister. Als ik je in die brander overgooi, er is een God die je kan redden. Hij zei, de drie mannen zeiden, luister, onze God is in staat om ons te redden uit uw handen. En toen zeiden ze, het is u bekend, koning. Al redt hij ons niet. We buigen niet voor dat beeld dat u heeft gemaakt. I like it. Weet je, I like it. Het staat in de Bijbel. De koning, de Bijbel zegt, de koningsgelaat, oh, die trok weg. Hij werd zo boos. De Bijbel zegt met grimmigheid. Hij zei, maak die oven 7 keer heter. Maak het 7 keer heter. En de Bijbel zegt, hij riep zijn sterkste mannen. Zijn sterkste mannen van het leger. Hij zegt, roep de sterkste mannen. Bind ze met touw. Ze hoeven hun kleding niet uit te doen, hun tassen niet. Bind ze gelijk en gooi ze in die oven. De Bijbel zegt, de oven was zo heet dat de vlammen, de mensen die hun erin wilden gooien, die vlammen kwamen eruit. En er verbrandde hun. En ze vielen in de brandende oven. Kijk de mentaliteit. Op cruciale momenten in hun leven. Ze waren in staat de juiste keuze te maken. Ze waren in staat om aan God te wijzen, u bent Heer over ons leven. Er zijn sommigen vandaag. Ze zeggen, ik kan niet naar de dienst komen, ik heb mijn feestje. Op zaterdagavond. Ik heb een feestje, dus ik kan niet komen op zondag. Maar deze mannen, ze stonden voor dood. Er was geen uitweg. Ze zeiden, ook al redt God ons niet, we zullen niet buigen. Dat is de mentaliteit die God wilt zien. Is dat je aan hem bewijst dat hij Heer is over jouw leven. En ze vielen in de oven. De rest mag je zelf lezen. Dus die mentaliteit, de vraag is, hoe kwamen ze aan deze mentaliteit? Dat is mijn vraag. Wanneer ik dit lees, dan vraag ik mezelf af, hoe komen ze aan deze mentaliteit? Hun dagelijkse geloofswandel. Hun dagelijkse geloofwandel namen ze serieus. Ze prioriteren de dingen van God. Weet je, de Bijbel praat, ik wil over 2 dingen gaan praten die je geloof zullen sterken, die je geloofswandel zullen sterken. En de eerste is, de Bijbel zegt in 1 Timotheus 4 vers 7. Verwerp heilloze bakkenpraat en verzinsels. Mag ik de NBG? Ja. Maar wees afkerig van onheilige oude vrouwenpraat. Dat is niet waarom ik de NBG wilde, hoor. Ja. Oefen nu in de godsvrucht. Volgende. Vers 8. Oefening van het lichaam heeft wel enige nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos. Ik moet, sorry, NBG alsjeblieft. Van. Hij switcht naar NBV. Ja. Dankjewel. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zijn een belofte inhoud van leven. Oké, heeft iemand hier NBV-vertaling? Wat? Dat was... Nee, laat mij. NBV is niet... Oké, dus de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de oefening van de godsvrucht is nuttig tot alles. Nou, we weten dat de industrie van exercising, oefenen van het lichaam, is groeiende. Mensen vinden het belangrijk. Maar de geest van God zegt hier, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de oefening van je geestelijke lichaam is nuttig tot alles. Niks uitgezonderd. Niet nuttig tot heel veel. Nuttig tot alles. Dus dat laat zien wat je zou moeten prioriteren. Als je 3 keer per week naar de gym gaat, 3 uurtjes in de gym, het laat je zien hoeveel des te meer je geestelijke lichaam moet beoefenen. Is belangrijk. En Het is belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen bouwen en oefenen. Zie je, wanneer ik het woord met jullie deel, zijn jullie gebouwd. Jullie worden opgebouwd. Maar beoefening is iets wat ik niet voor jullie kan doen. Niemand kan het voor je doen. Beoefening is iets wat je zelf doet. Wanneer je bent opgebouwd, dan beoefen je wat is opgebouwd. Als je niet beoefent wat is opgebouwd, dan verlies je wat is opgebouwd. Dus wanneer je je lichaam beoefent, je geestelijke lichaam. Beoefening is doelgericht iets oefenen om het als het ware onder de knie te krijgen. Om er beter in te worden. En dat is wat de geest van God je instrueert. Om ons geestelijke lichaam te beoefenen. Sommigen weten niet eens dat ze hun geestelijke lichaam kunnen beoefenen. Sommigen weten niet eens dat ze een geestelijk lichaam hebben. Dus als je niet bewust bent van deze dingen, dan beoefen je deze dingen niet. Maar ik wil met u praten over twee dingen die je kunnen helpen om je geestelijke lichaam te oefenen. En laten we gaan naar 1 Korinthe 14, vers 2. Ik heb vandaag wel wat versen. Ja, want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Dan vers 4. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Maar wie profiteert, sticht de gemeente. Dus het spreken in tongen is een van de grootste gaves die er zijn. En als je gewend bent en je bent bekend met het spreken in tongen, dan weet je waar ik het over heb. Maar het spreken in tongen is zo essentieel. Ik heb discussies gehad met mensen over, is spreken in tongen voor iedereen? Maar dat is een ander onderwerp. Wanneer je de blessings weet van spreken in tongen, maakt niet uit of het voor jou is, je neemt het. Begrijp je? Het maakt niet uit. Maar het spreken van tongen, zelfs in mijn ervaring, één is wat je ervaart, is de nabijheid van God. Het is misschien de meest effectieve manier om je geest te bouwen. De Bijbel zegt, degene die in een tong spreekt, die bouwt zichzelf op, die sticht zichzelf op. En dit is iets, alhoewel het spreken in tongen is een geestelijke communicatie. De Bijbel zegt, wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Het is een communicatiemiddel om tot God te spreken. En de reden dat God dit heeft gegeven, is omdat God wil niet dat we gelimiteerd zijn aan ons verstand. Dus het spreken in tongen omzeilt als het ware ons verstand. Dus wanneer we spreken in tongen, de Bijbel zegt, ons verstand is onvruchtbaar. Het zijn woorden die direct door God worden geïnspireerd en je uit ze als het ware door je mond. Omdat we niet altijd weten waarvoor we moeten bidden. Maar wanneer we spreken in tongen, dan is het de geest die ons leidt. En we bidden voor alles met betrekking tot ons leven. Je weet niet waarvoor je morgen moet bidden. Je weet niet wat er morgen op je pad is. Je weet niet wat er volgend jaar op je pad is. Maar wanneer je spreekt in tongen, dan worden al deze dingen. De Heer regelt al deze dingen. Zodat je pad als het ware vrijgemaakt wordt. Dus een spreken in tongen is heel essentieel. En in mijn ervaring, ik heb dit, voor jarenlang heb ik dit beoefend. En zoals ik zei, spreken in tongen is een communicatiemiddel. En sommigen die doen dat als een toevoeging op hun normale bidden, met hun verstand. Maar de Bijbel die leert dat het spreken in tongen heeft een hogere prioriteit dan het spreken in ons verstand. De Bijbel zegt, wanneer ik bid, dan bid ik met mijn geest en ik bid ook met mijn verstand. En wanneer ik zing, dan zing ik met mijn geest en ook met mijn verstand. Dus de ook is het verstand. Hij heeft niet gezegd, ik bid met mijn verstand en ook met de geest. Hij zegt, ik bid met mijn geest en ook met mijn verstand. In andere woorden, het spreken in de geest, oftewel het spreken in tongen, is wat je moet prioriteren boven het bidden in je verstand. Als je leert dit te prioriteren, dan weet je ook wat je in je verstand moet bidden. Omdat deze tongen die je spreekt, die inspireren je om te zeggen wat je moet zeggen in je verstand. Amen. Dus het spreken in tongen is heel essentieel en daar moet je apart tijd voor zetten. Je moet leren om tijd apart te zetten en je geest te oefenen. Dat je tijd apart zet, je deur dicht doet, de kinderen liggen op bed. Je vrouw of je man is er niet bij. Je aandacht moet onverdeeld zijn. En wanneer je dit leert te beoefenen, en je begint misschien met 5 minuten, je begint misschien met 10 minuten. Misschien met 30. Afhankelijk van waar je bent. Afhankelijk van wat je kan op dit moment. Maar dit is iets wat je bewust moet gaan oefenen. Niet iets wat je doet al in eerste instantie wanneer je op weg bent naar je werk. Je maakt je brood, je kleren doe je aan en je gaat in je auto. Hey, doorrijden. Nee, het is niet iets wat je doet erbij. Het moet onverdeeld aandacht krijgen. Wanneer je dat doet en je leert je denken, je emoties erin te betrekken. Ik kan u garanderen, misschien na 1 gebedssessie, je gaat verschil merken. Als je struggelt met lust, dit is de manier om eraf te komen. Dit is de manier waarop ik eraf kwam. Ik was in het spreken in tongen. En ik ontdekte gewoon dat ik bepaalde dingen niet meer wilde. Dit heb ik beoefend. Ook alhoewel ik heel vaak in slaap ben gevallen. Weet je, dat ga je merken. Maar weet je moet je faith stretchen. Soms zeg je tegen jezelf, weet je wat, ik ga nu een uurtje ervoor uitnemen. En vervolgens bid je maar 15 minuten. Het maakt niet uit. Je bent aan het beoefenen. Maar maak die tijd ervoor. Geef onverdeeld aandacht eraan. En je zal merken, ik kan je zeggen, ik kan me niet voorstellen dat je dit doet zonder resultaat. Ik weet een keer, ik voelde me zo belast. Ik had zo'n last op mijn schouders. En nadat ik dit had gedaan, misschien na 20 minuten, en ik sprak zo in tongen, dat ding ging helemaal weg. Weet je, de zorgen die we vaak hebben, de last, die komen vaak, het is vaak geestelijk. En wanneer je in tongen bidt, je merkt gewoon dat je een verlichting hebt. En dan komt een overweldigende rust. Maar het is iets dat je moet doen als een prioriteit. Ik heb momenten gehad dat ik sprak in tongen. En je zal zien, hoe meer je gaat spreken in tongen, hoe meer de geest van God je gaat uitnodigen en je stimuleren om het te doen. Op een gegeven moment, je agenda ga je nu aanpassen. Je denkt niet meer, oh, ik ga misschien om 10 uur naar bed en dan kan ik 8 uurtjes slapen en dan moet ik opstaan en naar werk. Nee, nu hou je rekening dat, voordat ik naar werk ga, ga ik een uurtje nemen om te bidden. Dus in plaats van 10 uur, ga je misschien 8 uur naar bed. Zodat je niet in slaap valt tijdens het bidden. En dat is de manier waarop je eromheen plikt. Je neemt je dagelijkse geestelijke activiteiten niet meer serieus. Je doet het niet als iets wat, oh, het past nog even daar, het past nog even daar. Nee, je moet het prioriteren, je moet het aandacht geven. En wanneer je dat met regelmaat doet, dan zal je zien dat je geloof wordt opgebouwd, je geest wordt gesterkt en je bent in staat om keuzes te maken die nodig zijn om de heerschappij te erkennen van Jezus. Amen. De kerk wordt een prioriteit in plaats van iets dat erbij is. Ik sprak laatst met een zuster hier. Ik vroeg haar, Juventia. Ik vroeg haar, ga je op kamp dit jaar? Ze keek me zo aan. Natuurlijk. Ik zeg, oké, misschien ga je op vakantie. Sommigen gaan op vakantie. Ze zegt, ik plan mijn vakantie om de kamp. Dat is de mentaliteit. Je prioriteert geestelijke dingen. Je prioriteert de dingen van God. Dat is een resultaat van iemand waarvan zijn geest is gesterkt. De anderen zeggen, ik ga op vakantie, het moet maar binnen mijn vakantie passen. Bij de ene moet hun agenda passen binnen de dingen van God. En bij de andere is het andersom. De ene zegt, ik kan niet naar een verjaardag als het ten koste gaat van mijn zondagdienst. De andere zegt, ik mis de zondagdienst. Cruciale momenten zijn momenten waarop je verleid wordt om iets anders te doen dan het woord van God heeft gezegd. Het is niet elke keuze die je maakt die cruciaal is. En dat het wellicht iets betekent voor God. Maar wanneer je wordt verleid om iets anders te doen. En je maakt dan nog de keuze. Dit is iets wat God erkent. Daarmee, als het ware, schet je als het ware een beeld van. De Heer is, God is leef, God is Heer over mijn leven. Jezus is Heer over mijn leven. Er zijn momenten dat ik in tongen heb gesproken en ik begon sensaties te voelen in mijn benen. En een keer besloot ik, weet je, laat me proberen 2 keer zo lang te bidden. Omdat je moet jezelf gaan stretchen. Je moet jezelf gaan stretchen. Dus ik deed dat. En het duurde me meer dan een week om 2 keer zo lang te bidden. Maar elke keer haakte ik af. Omdat wanneer je begint met bidden, er komen allerlei gedachtes. Er zijn allerlei dingen die tot je komen. Opeens denk je aan de oven die niet schoon is gemaakt. Opeens denk je aan, wanneer moeten die kinderen naar school? Wanneer moet Jantje, Pietje? Oh, ja, ik moet nog een afspraak maken met die om uit te eten. Deze zuster die ik lang niet heb gesproken, ik moet haar bellen. Opeens komen allerlei gedachten tot je. En het lijkt alsof het moeilijk is om te bidden. En er is zoveel, je merkt zoveel weerstand. Maar wanneer je doorgaat, dan bereik je een punt dat die weerstand weg is. Paulus zegt, ik dank mijn God dat ik bid, meer dan jullie allemaal in tongen. Dat is wat hij zei. Hij zegt, waarom dankt hij God dat hij meer dan in tongen bidt? Hij was dankbaar dat hij zoveel kon bidden in tongen. We weten dat Paulus een apostel is die succesvol is. En grotendeels wat het Nieuwe Testament heeft geschreven. Van de schriften. Maar dit was een giveaway waarom hij zo succesvol was. Dus toen ik mijzelf had voorgesteld om 2 keer zo lang te bidden. Ik wist in eerste niet dat ik het kon. Maar ik deed het. En ik dacht bij mezelf, normaal gesproken voel ik wat sensatie in mijn benen. Weet je, voel ik de zalving zo in mijn benen. En deze keer, nadat ik had gebeden zo lang, ik voelde helemaal niks. Ik dacht, En die gedachte komt tot je. Was je wel effectief? Was je niet vermoeid? Waren het niet gewoon tongen? Allerlei dingen komen tot je. En ik ging naar bed. Dus ik dacht de volgende dag, ik ga het weer doen. En halverwege viel ik in slaap. En opeens werd ik wakker. Vanwege die sensatie die door heel mijn lichaam ging. Normaal voelde ik het in mijn been. Deze keer door mijn hele lichaam. I was like, wow. Weet je, het spreken in tongen, het brengt als het ware, je kan als het ware een resultaat kan je initiëren. Je hoeft niet te wachten, oh God, show me your glory. Wanneer je spreekt in tongen, dan kan je de nabijheid van God ervaren. Dus niet alleen dat, je begint te merken dat openbaringen van het woord beginnen te rennen naar je. Ik moet verder vanwege de tijd, maar weet je, er zijn zoveel dingen die ik kan vertellen. Maar als je diepgang wil in Gods woord, dit is dat ding. Dit is dat ding om te doen. Als je nog niet in tongen spreekt, stretch je uit, verlang ernaar. Wees niet degene die zegt, ik spreek in tongen van mij. Nee, stretch yourself. Amen. Dus dit zijn een van de dingen die helpen om cruciale beslissingen te maken. Ik had jullie verteld, de meeste van jullie weten hoe dat ging bij mijn tweeling. De vraag was, hoe kon ik, toen mijn tweeling met 25 weken was geboren, hoe kon het, nadat de dokter zei, ik ga je die hele geschiedenis niet geven, maar nadat de odds waren zo tegen ons. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in mijn binnenkamer was. En ik begon gewoon, op het moment, misschien 25, ik was in tongen. En ik kreeg een schrift die naar me toe kwam. We noemen het Rema. Er kwam Rema naar me toe. Het woord van God sprong uit die schriften. Toen dat gebeurde, ik was in volle zekerheid. Er was geen angst. Mensen zeiden tegen mij, ik zal voor je bidden. Ik zeg, voor wat? Er is geen reden om te bidden. Nee, wanneer je dat eenmaal hebt. Herinner toen Jezus op de boot was. Hij was aan het slapen. De discipelen zeggen, we gaan dood. Als ze zeiden, we gaan dood. Jezus sliep nog steeds. Op het moment dat de water kwam in de boot, Jezus sliep nog steeds. Hij was niet van plan wakker te worden. De discipelen maakten hem wakker. Toen de discipelen hem wakker maakten, hij lag nog steeds. Hij stond niet eens op. Hij zegt, wat is je geloof? En hij stond op en hij zei, storm, wees stil. Hij was niet van plan om te zeggen, storm, wees stil. Het was vanwege de discipelen. Je wordt zo unshakable. Zo unshakable, je wordt zo standvastig in het woord van God. Je mentaliteit, je spreek, alles verandert. En het tweede ding is meditatie. Weet je, ik weet niet of die broeder er is, maar ik was een keer op de bid stond. En normaal op de bid stond, voorheen, deden we een rondje, gingen we in kringen zitten. En iedereen ging zijn nood vertellen. En ik leidde dat groepje dan. Ik zei, oké, vertel wat is je nood. En iedereen gaf zijn nood. Toen kwamen ze bij mij. En ik zeg, ja, ik heb geen nood. Ik zeg, ik wil voor de tieners bidden. Dat is wat ik doe op de bisschop, ik bid voor de tieners. Dus deze broeder kijkt me zo aan. En hij zegt, ja broeder, dat kan niet. Hij zegt, iedereen heeft een nood. Elk huisje heeft een kruisje, zei hij. Ik zeg, ik heb geen nood. Omdat op het moment dat je bidt voor je nood, dan beantwoordt God. En deze broeder zei, ja, maar wanneer deze nood is verholpen, komt er een nieuwe nood. Hij zei, je hebt altijd nood in je leven. En ik zei, ik heb geen nood. En hij zei, misschien heb je een nood, maar je weet het niet. Hij was mij aan het overtuigen ik moet een nood hebben in mijn leven. En ik zeg tegen hem, komt op hetzelfde neer van mij. Of ik bewust ben van een nood, of geen nood heb, voor mij is hetzelfde. De Bijbel zegt, je zal door het vuur gaan en geïnfecteerd worden. Je zal door het water gaan en overspoeld worden. Toen Jezus over water liep, hoe komt het dat Petrus zonk en Jezus niet? De ene was bewust van zijn omstandigheden en de andere niet. Dus als ik een nood had, zolang het mijn geloof niet beïnvloedt, loop ik over water. It doesn't matter. De Bijbel heeft al gezegd dat we met allerlei dingen te maken krijgen, maar dat betekent niet dat ik een nood heb. Ik zal door de diepe dal van duizend gaan, maar ik vrees geen kwaad. It doesn't matter. Voor mij is dezelfde omstandigheden. Nood of geen nood. I'm in peace from inside. Het gaat erom om de rust inside. Er is geen nood. Een nood is pas een nood als het je beïnvloedt. Dat is een nood. Jezus liet het zien. Hij liep over water, de storm, er was wind, er waren golven. En Petrus liep ook over water. Maar de Bijbel zegt, op het moment dat hij keek, begon hij te zinken. Dus het waren de omstandigheden die hem beïnvloedden, dat hem liet zinken. Dus, ik heb geen nood. Niet dat ik bewust ben. En weet je, meditatie is iets. En misschien kunnen we gaan naar Johannes 8, vers 32. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Gij zult de waarheid verstaan. Ik moet de andere vertaling hebben. Want ik wil ergens nadruk op leggen. Johannes. Ik moet HSV. Ja, de HSV zegt, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Het is misschien niet waar je zo overheen leest, maar er zit een geheimnis in. Hij zegt, u zal de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Oh. Nou, ik vertel u, meditatie zorgt ervoor dat je het woord gaat kennen. Nou, er is een verschil tussen het woord kennen en het woord weten. En daarom wil ik deze vertaling. Is dat kennen is een relationele term. Heel veel van jullie kennen celebrities. Je leest alles over hun op internet. Het feit dat je veel over hun weet, betekent nog niet dat je ze kent. Omdat de term kennen vereist een interactie. Het vereist een interactie. Dus het maakt niet uit hoeveel je weet over de Bijbel. Het betekent nog niet dat je de Bijbel kent. Maar door meditatie leer je interactie te hebben met God. En dan leer je het woord kennen. Nou, op het moment dat je het woord kent, dan zal dat woord je vrijmaken. Sommige mensen noemen 30 versen uit hun hoofd. Maar ze kennen het niet, omdat ze niet op het woord mediteren. Meditatie is het proces dat je het woord van God in jouw geest, in het centrum van jouw geest krijgt. Je kan het vergelijken met eten. Je hebt de verantwoording om te eten. Maar op het moment dat het eten je maag heeft bereikt, hoef je niks meer te doen. Het geeft zijn uitwerking. Het geeft zijn vitamine. Het geeft de voeding die nodig is. Jouw verantwoording is om dat eten hier te krijgen. En dat is meditatie. Meditatie zorgt ervoor dat dat woord in jouw binnenste van je geest komt. De maag van jouw geest. En dat gebeurt met meditatie, is dat je het woord zal leren kennen. Er is een interactie. Het is niet een eenzijdig verkeerd. Sommigen weten niet dat je met het woord kan fellowshippen. Ze zeggen, ik heb een relatie met God. Maar niet met zijn woord. Er is een relatie die je kan hebben met zijn woord door middel van meditatie. En het doet me gelijk denken aan het verhaal van Jezus in Lucas 4. En dat ga ik ook met u lezen, want ik wil dat u het ziet voor uzelf. Misschien kunnen we gaan naar Lucas 4. Lucas 4, vers 1. Ja. Oké, we gaan wat versen lezen. Maar ik wil dat u perspectief krijgt. Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Oké, we gaan even snelheid maken, oké? Volgende vers. En de duivel zeide tot hem, indien u Gods zoon bent, zeg dan tot deze steen dat hij brood wordt. Oké? En Jezus antwoordde hem, hij zei, er staat geschreven. Niet alleen van brood zal de mens leven. Jezus zegt, er staat geschreven, want niet alleen van brood zal de mens leven. Volgende. En hij voerde hem, wat? Jezus weerstaat hem. Je zou denken, de duivel gaat weg. Kijk wat de duivel doet. En hij voerde hem op de hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld. En in een ogenblik van tijd, oké? En de duivel zeide tot hem, u zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Volgende. Indien gij mij aanbidt, zal zij geheel van u zijn, ja? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er staat geschreven. Tweede keer. Je zou denken, de duivel gaat weg. Volgende vers. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de rand van het dak des tempels. En hij zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf dan van hier naar beneden. Oké? Want er staat geschreven. Nu komt de duivel met de Bijbel. Nu komt de duivel met de Bijbel. Want hij dacht, oh, er staat geschreven, er staat geschreven. Hé, laat me in zijn eigen Bijbel hem verleiden. Hij zei, er staat geschreven. Nadat Jezus twee keer zei, er staat geschreven. Dus hij geeft niet makkelijk op. Hij zei, wat er staat geschreven aan zijn engelen zal hij opdracht geven, woord voor woord, aangaande om u te behoeden. En op u en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Oké, let op. Volgende. En Jezus antwoordde, hij zei tot hem, er is gezegd. Hij zei niet meer, er is geschreven. Hij zei, er is gezegd. De duivel kwam, hij zegt, er is geschreven. De duivel kwam, hij zegt, er is geschreven. Toen kwam Satan, er is geschreven. Toen zei hij, er is gezegd. Kijk wat er gebeurt. En Jezus antwoordde, hij zei tot hem, er is gezegd. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken, oké? En toen de duivel alle verzoeken ten einde had gebracht, week hij van hem tot een bestemde tijd. Nadat hij zei, er is gezegd. Dat is wat meditatie doet. Ah, ik ben genezen, ik ben genezen. Het verandert niet. Ik ben genezen, ik ben genezen. De duivel komt, ja, misschien, de Heer wil je door ziekte om je te vormen. Er is een schrift die zegt, weet je, het is zodat de glorie van God gemanifesteerd wordt. Misschien is het nog niet mijn tijd. Maar wanneer je mediteert, dan kom je de hele tijd met er is geschreven. Wanneer dat woord je geest bereikt, dan kom je met er is gezegd. Wanneer dat woord jouw geest bereikt, dan begin je te merken dat je vanuit je geest gaat spreken. En dat is wanneer het woord begint te werken. Maar waarom zei Jezus niet in eerste instantie er is gezegd? Hij kon het toch gelijk doen? Dan was de duivel toch gelijk weggegaan? Omdat hij kon niet zeggen er is gezegd totdat hij zei er is geschreven. Je kan geen gezegde woord krijgen zonder het geschreven woord. Het geschreven woord geeft geboorte aan het gezegde woord. Dus dat is dat meditatieproces, wanneer dat woord van God in jouw binnenste zinkt. En dat vereist tijd. Maar wanneer je volhardt, dan zal je zien dat hij zal wijken. Wanneer je volhardt, zal je zien dat die ziekte zal wijken. Wanneer je volhardt, zal je zien dat die angst zal wijken. Amen. Dus dat is het tweede deel wat meditatie doet. Meditatie doet veel meer dingen, maar ik noem er maar een paar op. En het laatste punt wat meditatie doet. En dat doet me denken aan het verhaal van Abraham. Meditatie geeft je wijsheid. Er zijn zoveel mensen, ze krijgen profetieën. Maar ze weten niet hoe ze die profetie in vervulling moeten laten gaan. Ze krijgen dromen, visioenen. Ze zeggen, God heeft gezegd, ik moet dit. God heeft gezegd, ik moet dat. God heeft gezegd, ik moet de gemeente verlaten. Maar kijk naar het voorbeeld van Abraham. God zei tegen Abraham, Abraham, je zal een zoon krijgen. Dus, op een gegeven moment werden ze ongeduldig. En toen zei Sarah, hé, ik heb een idee. Laten we God helpen. Laten we God helpen om die zoon voor te brengen. Dus Sarah zei, ga met die knecht van jou, je heet toch met die slavin, ga met haar en maak een zoon. Ze wilde een profetie van God in vervulling brengen. Maar in plaats van een profetie in vervulling brengen, ze kregen een zoon, maar het kwam met allerlei ellende. Zie, wanneer je niet voldoende mediteert op Gods woord, dan weet je niet hoe je Gods woord tot uiting moet brengen. En uiteindelijk zei God, nee, Abraham, nee, we gaan het niet zo doen. Je zal een kind met Sarah krijgen. De wijsheid ontbrak er om het woord van profetie in vervulling te brengen. Luister, zelf al spreekt God tot je en je hoort zijn stem duidelijk. Als je niet mediteert op zijn woord, dan kan je geen interpretatie geven aan die stem. Er was een jongeman Samuel genaamd. En hij was aan het dienen bij de tempel. En God sprak 3 maal tot hem. En hij dacht dat het zijn meester was. Eli. Hij hoorde Gods stem zo duidelijk. Niet wetende dat het God was. Totdat de priester Eli tegen hem zei. En hem onderwees dat het de stem van God was. In andere woorden. Wanneer je mediteert, dan word je bekend met zijn stem. Je leert Gods woord te interpreteren. Je leert Gods stem te interpreteren. Je kan de juiste keuzes maken in jouw leven. Cruciale keuzes. Soms weten mensen niet wat voor keuzes ze moeten maken op cruciale momenten. Er is een baan en die baan zegt, oké, ja, we hebben ploegendienst. De ene keer moet je op zondag, de andere keer, 2 keer in de maand moet je op zondag. En ze zijn in nood, want ze hebben een baan nodig. En ze denken, als God heeft me deze baan gegeven. En ze nemen die baan. En dan zie je ze 1 zondag niet, 2 zondag niet. En op dat moment was de geest van God dat gepland om hun te bedienen voor de next level. Maar ze hadden een baan nodig, dus ze dachten het was God. Ze konden geen interpretatie geven aan wat gebeurde. Jezus had honger en de duivel zei, maak die stenen tot broden. Je zou denken, omdat hij honger had, dat is de oplossing. Maar wanneer je voldoende Gods woord in je hebt, dan kan je interpretatie geven. En al deze dingen die doen bijdragen dat je de juiste keuze kan maken op de juiste moment. En deze boodschap heb ik voor een reden gebracht. Het is omdat ik in mijn geest ervaar met betrekking tot de gemeente dat God ons verder wil brengen. En niet alleen dat, er is ook een urgentie, is dat Jezus spoedig komt. En ik kan niet genoeg benadrukken in wat voor tijd en dispensatie we leven. Maar wanneer je met God wandelt, dan ervaar je dat. Er is een urgentie en het is nodig dat we bewust zijn dat we Jezus Heer over ons leven maken. We moeten ons leven plannen en we moeten de dingen van God prioriteren. Het is belangrijk. Onze mentaliteit moet veranderen, zoals Cedric, Meshach en Abednego. Amen. Dus, als laatste is er een verhaal in de Bijbel over Elisa, de profeet Elisa. En er was een vrouw en ze had niet genoeg te eten. Ze had geen kosten, ze had geen geld om rond te komen. En de profeet die instrueerde haar dat ze vaten moest gaan verzamelen. En de profeet zei, verzamel vaten van je buren, lege vaten en breng ze. En toen ze alle vaten hadden gehaald, zei hij, oké, sluit de deur. En de profeet zei tegen haar, pak die olie, was een klein potje olie, en begin al die vaten te vullen. En die olie, naarmate die olie aan het vloeien was, vermenigvuldigde die olie. En op een gegeven moment kwamen ze bij die laatste vat. En de vrouw zei tegen haar zoon, breng de volgende vat. En de zoon zei, er is niet meer. En de olie stopte. Wat wil ik hiermee zeggen? Is dat het maakt niet uit hoeveel olie er is. Zolang er niet voldoende vaten zijn, zal de olie niet vloeien. En zoals ik zeg, God heeft ons hoger gebracht. God wil meer met de gemeente doen. Maar we moeten onze capaciteit moeten we vergroten. Zodat die olie kan vloeien. En wanneer we onze dagelijkse geloofsleven serieus nemen, dan vergroot onze capaciteit. En we gaan grotere dingen zien. Er is geen andere manier. Het maakt niet uit wat God doet. Zolang ons vaten niet leeg zijn en voldoende zijn, zal die olie niet blijven vloeien. Het is ons verantwoording om vaten aan te leveren. Het is ons verantwoording. Dus ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben en bewustwording gecreëerd te hebben, zodat je vanaf vandaag leert om tijd apart te zetten. Wanneer je tijd neemt om te bestuderen, laat het, plan het in je agenda. Zeg voordat je naar werk gaat of na werk wat je uitkomt, maar plan het. En wees consistent. En ik geloof dat je gaat zien dat de geest van God verder met je gaat. Je zal stabiliteit ervaren. Je zal zien dat je andere keuzes gaat maken. Want de Bijbel zegt, hij doet het willen en het werken. Beide. Amen? Amen.